Goedenavond gemeente, de kerkenraad heet u allen hartelijk welkom hier in de kerk of thuis met ons verbonden in deze avonddienst waarin ons voorgaat Dr. Vreekamp uit Epe. De collecte bij de uitgang is vandaag bestemd voor noodlijdende gemeenten en personen. Op aanstaande vrijdagavond 31 mei is er om 19:30 doopzitting in de consistorie van de kerk wegens bediening van de heilige doop op Deo Volente 9 juni in de morgendienst die geleid zal worden door dominee Soetewij. Wij verwachten daar zo mogelijk beide ouders met het trouwboekje. Dan is er nog een mededeling van de kerkvoogdij. De centrale kerkenraad heeft in haar vergadering van 23 mei jongstleden de door het college van ouderling kerkvoogden opgestelde jaarrekening over 2001 vastgesteld. Deze rekening ligt voor leden ter inzage gedurende maand juni op het kerkelijk bureau tijdens de openingsuren. De bloemen worden straks als goed van de gemeente gebracht naar de Heer. En naar de Heer als intochtslied zingen wij gezang 328, alle drie verzen. De kerkenraad wenst u allen een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet varen laat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Psalm 123. Zo zingen wij op de avond van de zondag na Pinksteren, deze zondag van de Heilige Drie-eenheid, de drie-ene naam van God, het gebed vanaf de aarde tot de hemel. Psalm 123. Op grond van de verkondiging van vanochtend beleiden wij nu in de avonddienst ons christelijk geloof, zijn daarin verbonden met de gemeente van Jezus Christus in alle eeuwen, op alle plaatsen, en zingen aansluitend het slot van het boek van de Psalmen, de grote lofprijzing: looft God, looft Hem, overal, Psalm 150. En nu in verbondenheid met Israël, immers de kerk bestaat niet dan als een kerk die is ingelijfd in Israël, zeggen wij samen: ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde, En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Bidden wij samen. Eeuwige God, de stilte van de avond is gekomen, het grensgebied tussen licht en donker. De lange dagen van ons jaar. Pinksteren is geweest en de meimaand om ons heen toont het gelaat van de aarde in bloei, in tooi, in pracht. Dat wij mensen niet achter zouden blijven. De adem die God ons geeft, roept om de lofprijzing. Zo bidden wij samen. Dat Gij in de woorden die geschreven staan, ons ontmoeten wilt. En ons maken wilt tot mensen die anders worden, nieuw. Iets wat wij niet of nauwelijks meer geloven kunnen. Wij geloven in U, Schepper, Verlosser. Gij God boven ons en beneden ons. God van Israël en van al uw mensenkinderen. Die bij ons gekomen bent in Jezus uw gezalfde, mens onder de mensen. Zo bidden wij samen. Hier in dit uur in de gemeente van Heerde. In dit eeuwenoude huis waarin de generaties geweest zijn en komen. En de nieuwe geslachten aantreden totdat Gij komt. Groot is uw trouw. We hebben geen pen om het te beschrijven. We zingen boven onszelf uit. We geloven onze oren niet. Zo zijt Gij. Zo willen we in u geloven. Kom ons ongeloof te hulp door het te veranderen in het vertrouwen in u. Omdat Gij vertrouwen geeft. Zo bidden wij samen. Kom, Heilige Geest. Amen. De eerste lezing uit het boek Genesis, hoofdstuk 11, de versen 1 tot en met 9. Er staat boven de torenbouw van Babel, maar dat is een opschrift. In de tekst klinkt het anders. De stad eerst en dan de toren van Babel. Laten we horen, opnieuw als een kind, alsof we voor het eerst van dit verhaal hoorden. Genesis 11. De gehele aarde nu was van één taal en één van spraak. Toen ze oostwaarts trokken, vonden ze een vlakte in het land Sinear, waar ze zich vestigden. En ze zeiden tot elkander: welaan, laten wij tichelen maken en die goed bakken. En die tichel diende hun tot steen en het asfalt diende hun tot leem. Ook zeiden ze: welaan, laten we ons een stad bouwen met een toren waarvan de top tot de hemel reikt. En laten we ons een naam maken, opdat we niet over de gehele aarde verstrooid worden. Toen daalde de Heere neder om de stad en de toren die de mensenkinderen bouwden te bezien. En de Heere zeide: zie, het is één volk en zij allen hebben één taal. Dit is het begin van hun streven. Nu zal niets van wat ze denken te doen voor hen onuitvoerbaar zijn. Welaan, laat ons nederdalen en daar hun taal verwarren, zodat ze elkanders taal niet verstaan. Zo verstrooide de Heer hen vandaar over de gehele aarde en ze staakten de bouw van de stad. Daarom noemt men haar Babel, omdat de Heer daar de taal der gehele aarde verward heeft en de Heer hen vandaar over de gehele aarde verstrooid heeft. En dan het slot van het Matteüs-evangelie. Matteüs 28, de versen 16 tot en met 20. Deze woorden. En de 11 discipelen vertrokken naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen bescheiden, dat is ontboden had. En toen ze hem zagen, aanbaden zij, maar sommigen twijfelden. En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Gaat dan heen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. En leert hen onderhouden al wat ik u geboden heb. En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de volleinding der wereld. Zo eindigt de schriftlezing en zalig de mens die het woord van God hoort en het bewaart. Halleluja. We zingen en we geven onze gaven. We zingen uit gezalm 37 over Babel, waarover wij gelezen hebben. Babel in Israël. Gezalm 37, 1 en 2. Thank you. Jezus neemt afscheid. Afscheid nemen, zeggen de Fransen, is een beetje sterven. Dat zeggen de Fransen, dat zeggen wij mensen. Komt de Bijbel en zegt, moet u horen, afscheid nemen is een beetje leven. Een vleug van nieuw leven, dat horen wij vanavond. Zodat we mensen niet achterblijven bij de meimaand en bij de bloei van de schepping om ons heen. Afscheid nemen, hoe ook, waar ook, is een beetje leven. Nieuw leven. En het begint zo. De 11 discipelen gaan naar Galilea. Ja, het eerste wat we horen is dat het er 11 zijn. Terwijl je 12 verwacht. Ik hoor daar een geweldig woord van troost in. Zo van, ook als het niet compleet is, gaat het toch door. Dat wil zeggen, niet dat een mens niet belangrijk is, maar het gaat toch door. Dat is de gebrokenheid van een 12-tal in dit geval, verhindert niet dat het toch doorgaat. Dat is op zich al een machtige inzet van het evangelie. De 11 discipelen gaan naar Galilea. Niet naar Jeruzalem, maar naar Galilea. Dat is, we kennen de kaart van Palestina natuurlijk, dat is het hoge noorden, dat is het land aan de rand. Dat is genoemd het Galilea van de heidenen, het volk dat in duisternis wandelt. Kerstlied, het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien, dat is Galilea. Vanuit Jeruzalem kijken ze daar naar het hoge noorden, daar wonen de mensen van het platteland. Weten niet zoveel, kennen niet zoveel, kunnen niet zo goed meekomen. Het volk in duisternis, het Galilea van de heidenen. Daar gaat het nu naartoe. En in gedachten sta ik met u op die berg. En dan kijk ik natuurlijk toch even eerst naar het noordwesten van daaruit, waar deze lage landen bij de zee liggen. Heerde en de Veluwe en de stuwwallen van de Veluwe en het laagland ertussenin. Heerde tussen het Veluwe-massief en de IJsselvallei. De bergen om ons heen, ook op het Veluwse land. We komen daar zo nog op die berg. Maar eerst dus de plek, Galilea. Het is een berg die uitzicht biedt tot het einde van de aarde. Een berg in de Bijbel is, dat is trouwens in alle godsdiensten zo, in alle culturen zo, een berg is een plek waar je even als mens uit de laagvlakte van je bestaan wordt opgetild en waar de hemel dichter bij de aarde is. Vanmorgen mocht ik volgen in Hoogsoeren. Nou, dat is letterlijk zo'n plek. 80 à 90 meter boven de zeespiegel. Je voelt dat ook in je ademhaling. Het is de hoogste kerk van de Veluwe. Je bent even uit die laagvlakte op een berg. En dat geeft ook als mens lichamelijk het gevoel dat de hemel wat dichterbij is dan in die laagvlakte van je bestaan. Naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En toen ontdekte ik iets. Gemeente, dat is het geweldige van het ambt van Dina, van het woord en van de woorden. Dat je telkens de nieuwste ontdekkingen doet in het aloude boek. Ik kan me daar zo geweldig over verheugen. Dat gebeurt, dat het ook werkelijk gebeurt wanneer je jezelf loslaat in de voorbereidingen, dat die tekst zich gaat openen en dat een tekst als deze, die we toch niet voor het eerst horen, zich werkelijk zo gloednieuw aandient dat het werkelijk nieuwer is dan het nieuws van de dag, dat het dat overstijgt en dat het nieuws van de dag, wat we actualiteit noemen, in dat licht komt te staan. Komende 6 dagen. Wel nu, de berg. Toen ontdekte ik dat Matthäus, wanneer hij zijn evangelie schrijft en zijn verhaal vertelt, dat gaat van berg naar berg. Het zijn om precies te zijn 7 bergen in het evangelie van Matthäus, waar Jezus te vinden is. En het verhaal van Matthäus is om zo te zeggen gespannen tussen die 7 bergen. En daartussen heb je de laagvlakte, wat we noemen het gewone dagelijkse leven. Maar dat is natuurlijk niet gewoon. Dat is nou juist het buitengewone leven dat we leven mogen. Maar het is gespannen tussen die hoogtepunten van die 7 bergen. Kijkt u maar mee. Laten we het samen nog eens zien. De eerste berg met Matthäus. Dat is de berg van het begin, van de inwijding, van de beproeving. De berg van de verzoeking, waar de duivel Jezus de cultuur van de wereld laat zien. En dat is niet mis. Daar mag je nooit minachtend over doen. Dat is Bach, dat is Rembrandt, dat is de cultuur van deze wereld. En dan zegt de duivel, dat laat ik je zien en ik geef het je voor één knieval. Dat is de berg van de beproeving. Jezus is gedoopt. En als gedoopt mens word je getest meteen. Door de Heilige Geest de woestijn ingeleid om beproefd te worden door de duivel. En ineens roep je uit, midden in de politiek, in de dagen na Pim Fortuyn, in Gods naam, wie heeft de leiding in deze bezeten wereld? De Heilige Geest stuurt de gedoopte mens de woestijn in. En het is de duivel zelf die die mens test en beproeft, die gedoopte mens. Dat is de berg van de beproeving. Jezus wordt beproefd en blijft staande door uit de 5 boeken van Mozes alleen maar te citeren dat je God alleen zult aanbidden en hem alleen zult dienen. Punt. De berg van de beproeving eerst. En dan gaat het naar de tweede berg. De berg van de catechisatie, van de catechese, van het leren, de bergrede. Dan zit Jezus op een steen, de discipel in het gras en de schaar omheen en dan wordt er geleerd onder de open hemel. Dat is natuurlijk van ouds ook zo, de open hemel. Dan is er geen dak boven ons hoofd, dan hebben mensen geen macht over ons. Dan zitten we onder de open hemel van God en daar drinken wij de woorden van leven in. Jezus leert hen, zalig de armen van geest. En al die woorden, dat is op de berg in Galilea, de berg van het leren. En dan op een dag, of liever gezegd op een avond, gaat het naar de derde berg bij Matthäus. Het wordt ook in deze volgorde in het evangelie beschreven. Dan gaat Jezus op een avond in de stilte naar een berg om te bidden. Gij bad op één berg alleen, zegt de dichter. In de stilte van de avond, wanneer het gevoel van de mensen te veel is geworden, trekt hij zich terug op de berg in de verborgen omgang met de eeuwige. Hemel en aarde ontmoeten elkaar in het gebed. Maar dan weer de volgende berg, de vierde. Ineens is het weer vol van mensen. Dat is de berg van de genezing. Die is er ook. In hoofdstuk 15. De berg van de genezing. Dan komen de mensen die stuk zijn. Die letterlijk kapot zijn van lichaam en geest. Die de brokken bij elkaar moeten rapen van hun bestaan. En dan gaan ze die berg op. In de diepste verwachting dat er één is die hen heelt. Die hen geneest. Dat is de berg van de genezing. Ook dat is een berg. Het opzien naar die berg van de heelheid en van de genezing. En dan komt de vijfde berg. Dat is de meest wonderbare. Daar zijn wij niet bij. Daar zien we alleen maar op afstand naar de berg van de verheerlijking. Mozes en Elia, het Oude Testament dus, wet en profeten, in gesprek met Jezus. En dan valt daar het hemelse licht over zijn bestaan. Wit, witter dan sneeuw, zo wit als wij op aarde niet kennen. Dat is even de glans van de opstanding, van het nieuwe leven. En je ziet het nu ook in de meimaand, alsof even de hemel zo de aarde raakt, dat er een gloed van nieuwe verwachting over de schepping wordt gelegd. En hier over de gestalte van Jezus, de berg van de verheerlijking. En dan gaat het naar de zesde berg. Dat is de berg van het geloof. Namelijk, dat is de berg die je als leerling van Jezus zou moeten kunnen verzetten. Zeg tot deze berg dat hij zich beweegt en in de zee zich verplaatst. Als je geloof hebt, als een mosterdzaad zou dat gebeuren. Dus dat is dat je bergen kunt verzetten. Daar gelooft de gemeente van Christus in. Daar doet ze niet aan af. Dat passen ze niet aan bij die kleine maat van ons gewone leven. Daar gaan de ambtsdragers in voor en de dienaren van het woord. De gemeente van Heerden weet wat het is om in deze bezeten tijden bergen te verzetten. De berg van het geloof en van het vertrouwen. En dan de zevende, de laatste berg vanuit onze lezing. Het slot, het allerlaatste van Matthäus. De berg van het afscheid en van het gebod. En van het heen gezonden worden, de laagvlakte in, terwijl Jezus zelf niet meer letterlijk meegaat, maar opgenomen wordt. Jezus op de zeven bergen. Neemt u van de zomer eens de rust en de tijd om het evangelie van Matthäus zo door te lezen, te zien, te horen, van berg naar berg. En telkens ontmoet u dan hem, Jezus, die zich terugtrekt op de berg. En dan is hij juist dichterbij dan ooit. Nabij in distantie. Dat is het geheim van de waarachtige aanwezigheid. Je bent aanwezig en er is tegelijk afstand. Dat noemt de Bijbel de vreze des Heren met een bronwoord. Dat is intiem met behoud van eerbiedige afstand. Dat is ook niet toevallig het bronwoord voor de verhouding tussen de kerk en het Joodse volk. Zoals Paulus zegt, wees niet hoogmoedig, maar vrees. Intiem met het volk Israël, maar altijd op eerbiedige afstand tegelijk. En dan, toen ze hem zagen, baden ze hem aan, doch sommigen twijfelden. Het gaat nu om de reactie van de mensen, van ons dus ook. Alle accent ligt op de reactie, niet op de verschijning van Jezus zelf, al is het de eerste keer dat ze hem weer zien na de opstanding. Wat gebeurt er met een mens, als zo de opgestane ons verschijnt? Twee dingen tegelijkertijd. Er is aanbidding en er is twijfel. We zeggen wel letters op de lichaamstaal van mensen, van onszelf. Dat doen we hier. Aanbidden, dat betekent hier dat je op de grond neervalt. Matthäus laat het woord al horen bij de wijze het oosten, dus ook door heel zijn evangelie heen. Aanbidden, dat is met je lichaam, dat je op de grond neervalt voor iemand. En het is net, want je bent mens, alsof je de aarde wilt vasthouden. Je klemt je vast aan de aarde, want daar hoor je. Je bent mens op aarde. Maar dan is er het hoofd dat je opricht naar degene die je verschijnt. En dan is er daarin tegelijk dat tweede werkwoord, sommigen twijfelden. Dat wil zeggen, ook weer de lichaamstaal, sommigen blijven nog aarzelend staan. Daar zit het werkwoord in die... In het Grieks edistazon, dat wil zeggen de diastase, dat wil zeggen het uiteenwijken. Er begint iets in je naar twee kanten te trekken. Dat is het precies. De hemel trekt je naar boven, mateloos, door de kracht van de liefde, de aanbidding. Maar door je neervallen wil je tegelijk de aarde omarmen, want daar ben je geschapen, daar hoor je thuis. Gemeente, aanbidden is dus tegelijk ook twijfelen. Hoe tegenstrijdig dat ook klinkt, maar omdat wij mensen zijn. Wij zijn mensen. Wanneer we hem aanbidden, klemmen we tegelijk de aarde vast waarop God ons heeft gesteld. En zo worden we uiteengetrokken, de hemel en de aarde. Die scheuren letterlijk de mens uiteen. En dat is het leven van het geloof. Je hoort bij allebei. Je laat het een niet los zonder het ander. Je verwacht iets van de hemel. Wij verwachten werkelijk iets van de hemel. Dat God de hemel scheurt en neerkomt. En tegelijk omarmen wij de aarde. We worden verscheurd door twijfel. Dat is aanbidding. Dat is aanbidding. Als mens op aarde. Wanneer Jezus verschijnt. Wanneer Jezus verschijnt en Jezus trad toe en sprak tot hen, zeggend: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Gemeente, daar word ik blij van. Hier word ik intens vrolijk van. Dit is evangelie. Jezus komt op hen toe. Een mens die gebogen ter aarde ligt, die verscheurd is ook door twijfel, Jezus komt op ons toe. Ik zou het niet anders weten. En het verheugt me tot in het diepst van de ziel dat zo het evangelie klinkt. Waar waren wij anders gebleven? Al dat geklim, zoals de toren van Babel, dat je omhoog wilt, omhoog wilt, omhoog wilt. En dat er dan één is die dwars tegen de stroom ingaat. De eeuwige zelf. Alle mensen willen naar boven. Alle mensen willen klimmen. Alle mensen willen iets bereiken. En er is er één die dwars tegen die stroom ingaat en dat is God zelf. Die zegt: blijf waar je bent, ik kom bij je. De aarde is je plek. Je moet niet naar de hemel willen. De aarde is je gegeven. De hemel komt naar jou toe. En dan raken de mensen verward, want dat zijn ze niet gewend. Dat is ook in de dagen na Pinkfortuin in Nederland. Onze taal is in de war geraakt. De oude woorden doen het niet meer. Er is iemand neergedaald en we zijn in verwarring geraakt. Er is ons iets overkomen van hemelswegen en de oude woorden werken niet meer. Niet in de politiek, niet in de samenleving, maar ook niet in de kerk. En dat de kerk nou niet achter zou blijven. Dat de kerk nou niet achter zou blijven bij wat er op dit moment gebeurt. Dat God neerdaalt en onze oude taal verwart. Dat die letters zijn doodgedrukt, dat we ze niet meer tot nieuw leven wekken. Je hoort het mensen soms zeggen, je hoort jezelf spreken en je weet dat je een dode taal spreekt. Dat is het meest afschuwelijke wat je kunt horen, dat een mens de dode woorden blijft herhalen. O God, daal neer, geef ons nieuwe woorden. Dat horen we en zien we in de woorden en Jezus trad toe, zeggende, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Met nadruk staat het woordje mij voorop. Mij is gegeven. Het is Jezus zelf. Er is geen macht los van Jezus zelf. Ik erken geen macht. Een christen erkent geen macht los van Jezus. Een christenmens is vrij en vrijgemaakt en staat in de vrijheid waarmee Christus ons heeft vrijgemaakt. En we accepteren niet één wet en niet één gebod, tenzij van Jezus zelf. Hij is de drager van deze macht. Nu moet het woord macht vertaald worden. Macht betekent hier volmacht, gezag. Gezag. Dat iemand iets te zeggen heeft en het daarom ook voor het zeggen heeft. Alle macht en alle gezag heeft Jezus hier verworven. Die zeven bergen dus. Kijk nog eens een keer met mij samen. De berg van de beproeving. De berg van zijn onderricht. De berg van zijn gebed en afzondering. De berg van zijn genezingen. De berg van zijn verheerlijking. De berg van zijn afscheid. Dat is zijn weg. Hij legt alle macht af. En zo heeft hij gezag. Hij slaat er niet op los. Hij tyranniseert niet. Hij spreekt een woord. Hij is het zelf. Zo kun je horen, ga je oren open en kan je hart zich ontsluiten. Ik kan niet luisteren naar iemand die mij dwingt en die tyranniseert met woorden. Ik ken geen gebod los van Jezus dat mijn hart kan ontsluiten. Er is geen wet los van zijn stem en van zijn ogen en van zijn aanraking. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En nu horen we vervolgens, u ziet hoe dat woord zich voor ons wil openen. Vier keer in die tekst komt het woordje alle voor. Namelijk alle macht in hemel en op aarde. Gaat heen onderwijst alle volken. Onderhoud al wat ik u geboden heb. En ik ben met u al de dagen tot de verleiding der wereld. Vier keer alle. Als we dat woordje al gebruiken, zoals in God almachtig, dan word ik om te beginnen wat bang. En dan denk ik, dat is te groot voor mij, dat is te verpletterend. Als kind kon ik dat niet geloven. Als ik hoorde Jezus kan alles, was voor mij gelijk het geheim weg. Dan was het niet bijzonder meer, dan was het vanzelfsprekend, hij kan alles. Dat is dat grote wat je als mens niet bevatten kunt. Het gaat om het mens zijn, dat je als mens ervan opleeft, dat je het evangelie in je opneemt, als brood eet, als water drinkt. Hoor maar, vier keer alle. Alle dagen tot de verleiding der wereld. Er wordt dus heel de tijd vol. De dagen die wij doorbrengen op aarde. Al die dagen zijn gevuld nu met de aanwezigheid van Jezus zoals hij hier ons tegemoet treedt. En dan ook de hele ruimte, alle ruimte, alle volken, dat is inderdaad van Jeruzalem en Galilea naar de einde van de aarde. Dat zijn de Verenigde Naties, dat is heel de bewoonde wereld. Die is helemaal vervuld van deze stem en van dit gezag. En dan, mij is gegeven alle macht. Dat is zijn naam, de naam boven alle naam. Het gezag en de macht is met hem verbonden. En met niets, met niemand anders. Wij buigen voor geen wereldmacht. Wij buigen voor niemand anders dan voor hem. Dat is de kerk. De kerk in verdrukking en in vervolging, wanneer dat gesproken wordt. Alle gezag van hem. En ten vierde, alle geboden. Al wat ik u geboden heb, dat is het leven zoals je het leeft. De richtlijnen voor het leven. Dat er vanuit die liefde van het gezag inderdaad ook een pad is om te wandelen, een weg is om te gaan in de politiek, in de kerk, in de samenleving, in Heerde. Dat het de weg is van de voetstappen van Jezus. Al zijn geboden, maar nogmaals gebonden aan hemzelf. Prachtig, vindt u niet? Vier keer dat alle, dat zo je leven gevuld wordt, alles gevuld wordt met zijn gezag. Hij heeft iets te zeggen. Hij heeft het voor het zeggen. Zoals Mozes zijn gezag aan Jozua overdraagt. Dat is een uniek woord in het Hebreeuws. Want die kudde is als zonder herder het volk. En dat gaat dus niet. En hoe kun je nou iemand volgen? Iemand die gezag heeft. Daar vind je het woord wat we zouden kunnen noemen nu uitstraling. Dat Jozua het gezag van Mozes overneemt. En dat hij een uitstraling heeft waardoor mensen luisteren. Zoiets is gebeurd in Nederland de afgelopen weken. En dat is niet voor niets. Het is voor de gemeente herinnering aan de Messias, aan Jezus, Gods gezalfde, dat we opnieuw bij de bron bedelen om dit gezag, om die vernieuwing van macht en gezag. Wat gebeurt er dan? Steeds vanuit hem. Hij zegt dan, en nu kun je erop uitgaan. Nu kun je erop uitgaan. Ga daaromheen en maak al de volken tot discipelen, hen dopend in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Dat zijn maar liefst vier werkwoorden van beweging. Dat is het begin van de beweging van de kerk naar de einde van de aarde. Gaat dan heen. Maar er is één hoofdwerkwoord in de tekst. Eentje maar. En die andere woorden staan eromheen. Eén hoofdwerkwoord en dat is tot leerling maken, tot discipelen maken. Daar gaat het om. Maak al de volken tot mijn discipelen, tot mijn leerlingen. Leerling. Dat is catechisatie, dat is catechese. Dat is vooral levenslang leren. Wij moeten niet zeggen, en dat zeggen we ook steeds minder gelukkig. Met catechisatie hebben we het leren achter ons, dan begint het. Ik verzeker u, maar u wist het al. Ik verzeker u dat het leven alleen maar rijker wordt wanneer het leren steeds weer voor ons ligt. Morgen mag ik nieuwe schatten ontdekken. De schrift is zo opgetast nog van verborgen schatten. Waarom zouden we stilstaan bij het oude? Waarom zouden we de nieuwe schatten met elkaar niet opgraven? Het voortdurend leren, dat is ook Israël, dat is ook het Jodendom. Dat is het geheim van het Jodendom. Het leven als permanent leren. Het overdenken van Gods wet. Psalm 1 begint ermee, dag en nacht. Het bemurmelen van Gods wet. Zo zie je Joden ook in hun gebedshouding. Ze overdenken dag en nacht het woord van de eeuwige. Het leren als leven. En dat is dus toch iets anders dan de zendingsopdracht verstaan als dat je de volkeren zelfs gewelddadig onderwerpen zou aan of voor Christus. Daar komen we nu achter hoe erg dat is. We hebben als kerken in het Westen ook een grote schuld daarin naar de volkeren toe. Dat we het evangelie gebracht hebben gekoppeld aan inderdaad macht in de zin van geweld en onderdrukking. En vooral dat we hen niet erbij verteld hebben dat het uit Jeruzalem komt, uit Israël komt. Dat de kerk alleen maar bemiddelt, maar dat het gaat tenslotte om Israël en de andere volkeren. Bij mij is dat nog steeds, sinds ik dat herontdekte, Karel de Grote, die de Saksen met geweld het evangelie wilde opleggen. Hen dwong om gedoopt te worden en ze wilden niet en ze verzetten zich niet. En als u mij vraagt is dat nog altijd ondergronds aanwezig, ook hier rond de IJssel. Mij krijg je zo niet. Als je mij met geweld tot leerling van Christus wilt maken, dan heb ik wel een uitvlucht, dan verzin ik wel iets, dan ga ik wel ondergronds. Dat is nog steeds een erfenis in onze cultuur, waar jonge mensen heel gevoelig voor zijn, terecht, heel attent op zijn als het evangelie met een of andere machtsdrang gepaard gaat, dan sluit je je hart. Het gaat om het waarachtige gezag van de liefde, waardoor de mens zich opent voor Christus. Dat is een leerling. Een leerling die dag en nacht aan de lippen van Christus hangt. Onderwijs mij, leer mij meer. Ik heb honger en dorst naar uw woorden. 3 keer staat het woord in de tekst over leren. Dat is een drievoud, zoals de 3-ene naam van God, waarin de volheid ligt besloten van de schriften. Catechismus, de Heidelberger, die oude tekst, die soms zo doodgedrukt is, dan hebben wij zelf de woorden doodgedrukt, en dan hoor je zelf praten en herhalen, maar het leeft niet. Dat dan Christus komt en die oude doodgedrukte letters tot onverwacht nieuw leven wekt. Zoals waar het kunt u ellende de wet van God, dat leert Christus ons in een hoofdsom, zegt Marcus, dat is dus, hoor Israël, de eeuwige onze God, de eeuwige is één, dat we zo in Christus verbonden zijn met het volk Israël. Dat kan zo'n oude tekst als de catechismus ineens als het laatste nieuws ons bijbrengen. Dat is het leren van de gemeente. Zoals de tekst vervolgt. Dat leren, het discipel worden, voltrekt zich tenslotte op 2 manieren. Hen dopende in de naam des Vaders, des Zoons en des Heilige Geestes. En leren hen onderhouden al wat ik u geboden heb. Dopen en leren. De doop. De doop, dat is Jezus op de eerste berg bij Matthäus, de eerste van de 7. Dan is hij gedoopt in de Jordaan en wordt hij beproefd. Een gedoopt mens zal altijd getest worden. Of wij die naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest inderdaad kunnen dragen in ons leven. Daar zal de boze macht op afkomen en ons testen of we inderdaad goede dragers zijn van die 3-ene naam van God. Dat is de doortocht door het water. In de ervaring, in de levenslange doortocht. In dat dal tussen die bergen in. In het dal van de schaduw van de dood. In die diepte en donkerheid. In die nacht van beproeving, van de bittere dood. Gedoopt in de 3-ene naam. God boven ons, God met ons en God in ons. Over de 3-ene naam zingen wij. Er komt een moment, dan zijn we uitgesproken, dan raken we verwarring en verstrikt in onze taal, dan willen we te veel uitleggen. En iedere goede catechisant voelt onmiddellijk aan dat de dominee bezig is iets uit te leggen, wat natuurlijk niet uitgelegd meer kan worden. Dan zingt de gemeente het loflied, God in de hoog alleen zij eer. Dat is het dogma. Het is voor de liturgie. Het is het mysterie dat we niet bevatten, dat we uitzingen. De 3-ene naam van God, zoals de theoloog Noordman zei, eenvoudig en zo diep. Als je de Bijbel openslaat, komt die 3-ene naam je tegemoet in de tekst. Het Oude Testament in de naam des Vaders. Het Evangelie in de naam des Zoons. En Handelingen en de brieven in de naam des Heilige Geestes. En ga niet veel verder, want zo blijft het geheim bewaard. Het komt op vanuit Christus en zijn gezag. Die spreiding van de 3-ene naam van God. God boven ons, God met ons, Emmanuel. God in ons, de Geest. De ene God. Hoor Israël, de eeuwige onze God, de eeuwige is één. En hen lerende om te onderhouden al wat ik u geboden heb. Weer dat woord leren. Maar dan ook het onderhouden en het bewaren. De schat van de traditie bewaren wij. Die is ook in Heerde in bewaring gegeven. Ik stond straks in de consistorie. Als ik nou gezag had hier, als ik dat even mag zeggen, ook met een kleine glimlach. En ik weet misschien wat ik nu teweeg breng. Ik zou onmiddellijk dat prachtige oude koor weer deel laten uitmaken van de kerk. Want in die sluitsteen, daar ziet u de Christusfiguur en die kijkt neer. Hij is de sluitsteen in het gewelf. Hij is de naam boven alle naam. Hij heeft ons zijn schat evangelie in bewaring gegeven. Om te bewaren al wat ik u geboden heb. Bewaren, dat betekent dat je als het kostbaarst goed bewaart. Het cultuurbezit, het orgel, de kerk, het gebouw. Maar met name de schat van het evangelie. Maar dan bewaren op een nieuwe, creatieve manier. Niet als iets bewaren en opbergen, maar bewaren zodat je van dag tot dag met Christus over die zeven bergen gaat en telkens nieuwe aspecten ziet, nieuwe vergezichten worden geopend in dat aloude evangeliewoord. Dat is bewaren. Dat is de vindingrijkheid van het ambt. Dat is de creativiteit van de ambtsdrager die de gemeente daarin voorgaat en die de talenten van de gemeente losmaakt en wekt. Geen wet oplegt die onderdrukt, maar een gebod van Jezus zelf dat de gegeven talenten bevrijdt tot lofprijzing. Al wat ik u geboden heb, nog een keer, wat ik u geboden heb, het gebod is niet los verkrijgbaar. Ik erken, ik accepteer geen enkel gebod. Ik accepteer geen enkele wet. Ik aanvaard enkel het gezag van Jezus zelf en wat hij zegt. Dat is evangelie. Het gebod is niet los verkrijgbaar. Het is ook veel te gevaarlijk voor ons. We gaan elkaar ermee om de oren slaan enzovoort. Wil ik verder niet over uitweiden. Dat is al erg genoeg dat het ook in de kerk gebeurt. Het gebod is niet los verkrijgbaar. Ook de 10 geboden niet. Daar staat boven, ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland hebt bevrijd. Dat is een liefdesverklaring. En de 10 woorden zijn de spelregels van dat liefdesverbond. Zo slaven door vrijen. En al die machtsverhoudingen die een rol spelen. Christus maakt vrij. Staat dan in de vrijheid waarmee Christus ons heeft vrijgemaakt. Word niet weer met een juk van dienstbaarheid bevangen. Dit is het evangelie. Jezus neemt afscheid. Hij neemt zo afscheid dat hij zegt tenslotte, ik ben met u al de dagen tot de volleinde der wereld. Alle dagen, je kunt ook vertalen hele dagen. Het is dus niet part-time. Dat staat er eigenlijk. Ik ben niet part-time met je, ik ben 24 uur van de dag met je. En dan ook nog eens alle dagen. Vindt u dat niet een kostbaar evangelie? Dat je nooit geen seconde alleen aan je lot bent overgelaten. Ik ben met u, dat is de naam van de God van Israël. Ik ga met u mee op het open veld van de geschiedenis. Hoog en laag, de berg op en de berg weer af. Tot de voleinding van deze wereldtijd. Jezus neemt afscheid. En afscheid, zeggen wij in Europa, is een beetje sterven. Vanavond weten we, afscheid is een beetje leven. Voor mezelf is het deze week afscheid. Onverwacht ga ik komende zaterdag met emeritaat. Omdat in het werk voor Kerk in Israël er weer plaats komt voor iets nieuws. En het is allemaal goed. Het is allemaal in vrede. Het is allemaal in goede afspraak. En we hopen dat we tijd van leven krijgen om met elkaar verder te trekken in dit wonderbare van de verhouding van kerk en Israël en van het leren vanuit de schriften. Het is iets van afscheid toch. De laatste dienst als dienstdoend predikant hier in de gemeente van Heerde. Het slot, het afscheid van Jezus is dat we voor deze 7e en laatste keer Jezus niet van de berg zien afdalen. Hij gaat nu zich verbergen voor ons oog en is dichterbij dan ooit. Nu zijn het de mensen die afdalen. Nu zijn wij er die afdalen. Dat is het mooiste slot dat een boek ooit kan hebben. Het evangelie, je kunt nooit zeggen ik heb het uit. Als het uit is, dan begin je met Matthäus 1 en dan ga je die 7 bergen weer langs. Maar het is wel een open einde. Een open einde, niet dat je in een gat valt en dat je zegt, nu heb ik een mooie preek gehoord en nu ga ik helemaal alleen naar huis. Nee, het is het open einde. Het waarachtig open einde, dat je vanuit de gelezen letters en de gehoorde woorden meeneemt en dat die tekst vlees en bloed in je wordt, dat je het zelf bent geworden in deze woorden, de mondelinge traditie, het oogcontact en de gesproken woorden, zoals Bach zegt in zijn kantate 147, mond en hart en daad en leven, Jezus bleibet meine Freude, Jezus mijn vreugde, de bron van mijn vreugde, met hart en mond en daad en leven. Nieuwsgierig ben ik geworden als een kind, leergierig ben ik geworden meer dan ooit. Verwachting is gewekt door de avond en de nacht heen, naar de nieuwe dag van morgen, Alles cirkelt in het evangelie rond één woord in het Grieks. Egerte. Hij is opgewekt. Nog sterker vertaald, hij is gewekt. God de Vader heeft zijn kind wakker geroepen in de vroege ochtend en gezegd, opstaan, nu is het genoeg. Ik wil niet dat je in het verderf neerdaalt. Hij is gewekt, toen is hij opgestaan. Gewoon tijd om op te staan. Lieve gemeente, het is tijd, eindelijk tijd om op te staan. In de avond van de tijd, in onze samenleving, in de kerk. En daarom ben ik een opgewekt mens. En daarom zijn wij als gemeente van Christus, de eeuwige gever in de ogen van zijn volk Israël, opgewekte mensen. Amen. Psalm 85, het derde vers. Laat ons samen danken en voor en met elkaar bidden. En ik wil graag met u de namen horen, zowel van blijdschap als van verdriet, voor wie voorbeden wordt gevraagd. Op 21 mei overleed, afgelopen vrijdag was de begrafenis. Op 22 mei overleed Gideon. En morgen maandag 27 mei zal de begrafenis zijn. En het nieuwe leven. Zij kregen een dochter op 11 mei, Stijntje Shari. Een dochter en zusje op 23 mei, Vera, Eva, Jennifer. En zij kregen Esmee, Willemien Esmee, geboren op 21 mei. Laat ons samen danken en voor en met elkaar bidden. Vader in de hemel, uw trouw spreidt zich over het land en over onze zielen en levens. Groot is uw naam, hoog boven ons uit en heel diep beneden ons. Zo omgeeft gij ons, boven en beneden. Maar het is niet klemmend, het is niet drukkend, het is niet benauwend. Het is ruimte om op adem te komen. Het is tijd van leven. O, wat gunt u ons het leven. Wat moet u hunkeren naar ons mensen die gij geschapen hebt in uw beeld en naar uw gelijkenis, dat we leven zullen. Niet sterven, maar leven. Zo treedt ons tegemoet. Tot onze grote beschaming, want zo denken wij er niet over. Wij zijn zo gewend aan de dood, zo belijden we u, dat we Gods lastelijke woorden spreken en ons neerleggen waar gij u zeker niet bij neerlegt, bij de dood. Lof zij uw naam. Lof voor het leven dat geboren is in ons midden. Lof voor het leven dat geleefd is, dat ten grave gedragen werd en wordt, dat dit afscheid mag zijn, leven, omdat de voetstappen van de opgestane in het graf hebben gestaan en daar een deur is geopend tot een ongekende schepping. We danken u voor de eredienst op deze zondagavond in de meimaand. De zondag na Pinksteren, de dag van uw heilige drie-ene naam. Sinds mensenheugenis hebt ge hier uw gemeente bijeengebracht. Sinds de tijden van het heidendom en van het woeste en lege bestaan onder de machten van de goden en van de duisternis van deze eeuw. O gij Christus, grote Christus, eeuwig licht, blijf bij ons in de avond en de nacht. Verlaat ons niet. En zo bidden wij samen ons avondgebed. En wij zeggen na, blijf bij ons, Heer, want het is avond. En de nacht gaat komen. Blijf bij ons en met heel uw kerk aan de avond van de dag, aan de avond van het leven, aan de avond van de wereld. Blijf bij ons met uw genade en goedheid, uw troost en zegen, uw woord en sacrament. Blijf bij ons wanneer over ons komt de nacht van beproeving en verdrukking, de nacht van angst en twijfel, de nacht van de bittere dood. Blijf bij ons in leven en in sterven, in tijd en in eeuwigheid. Blijf met ons alle dagen tot aan de voleinding der wereld. Amen. Wij knielen voor uw zetel neer. Laten wij zingen het gebed, gezang 231 in zijn geheel, gezang 231. Gaan wij zo van hier in vrede. Dragen wij allen onderweg de zegen des Heren, ook zij die thuis met ons verbonden zijn. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.